Hebreeën 1, vanaf vers 1. Waar staat: God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat zijn de openingswoorden dan van deze brief, want zo zullen we het dan toch maar blijven noemen. De openingswoorden van deze brief, waarin ons de Heer, de Messias dus, eigenlijk ook in het bijzonder de Messias van Israël, geschilderd wordt als degene die weliswaar een koninkrijk zou ontvangen, maar die dat koninkrijk dan toch in de eerste plaats zou ontvangen, niet op aarde, maar in de eerste plaats in de hemel, omdat hij namelijk niet slechts de zoon des mensen is, hoewel het vreemd klinkt, hè, slechts de zoon des mensen, maar hij is niet slechts de zoon des mensen, maar bovenal is natuurlijk de zoon van God, en als zodanig weliswaar erfgenaam van Adam en David, maar bovenal is erfgenaam van God zelf, en dus zou hij een troon bezitten, om zo te zeggen, in de hemel zelf, en dat staat hier dus ook, dat namelijk God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Als ik het zo zeg, dan doe ik dat nog steeds letterlijk citerend uit deze verse, maar met weglating van de bekende tussenzinnen. Ik neem aan dat u dat ook al eens allemaal tussen haakjes gezet hebt, al die verschillende tussenzinnen, en dan staat er gewoon: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, of nog korter, God heeft gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En over dat laatste thema handelt dan in de eerste plaats de rest van het hoofdstuk, namelijk dat hij gezeten is boven de engelen, en vervolgens handelt daar natuurlijk over de hele rest van deze Hebreeënbrief, door uiteen te zetten dat de functie van Christus aan de rechterhand Gods, nou laat ik het anders zeggen, doordat Christus aan de rechterhand Gods wel degelijk een functie heeft, niet alleen maar zich verbergt voor Israël en de wereld, hoewel dat natuurlijk waar is, maar hij heeft daar wel degelijk een functie, namelijk die van hogepriester naar de ordening van Melchizedek, en impliciet het koningschap is dat uiteraard. Maar dat is het thema. De volgorde hier, daar wil ik eerst even wat over zeggen. De volgorde is dat volgens deze verse God in het verleden, en dat wil dus zeggen uiteraard in de dagen van het oude verbond, en in zekere zin dus ook voor de dagen van het oude verbond, maar dat God in de dagen van het oude verbond vele malen en er op velerlei wijze gesproken heeft tot de vaderen in het verleden. En ik zeg de dagen van het oude verbond, omdat toch min of meer officieel het oude testament begint geschreven te worden door Mozes. Althans, ook als we wat moeite hebben met het boek Genesis, dan moet toch gezegd worden dat Mozes daar wel degelijk zijn naam aan verleent. Het wordt wel degelijk gerekend tot de boeken van Mozes op een of andere wijze. Maar Mozes was de man door wie men in de tijd uit Egypte werd uitgeleid, en bij die gelegenheid begon inderdaad letterlijk het oude verbond, namelijk dat der wet. En het is dus terecht om te zeggen dat als God in het verleden gesproken heeft, dan hangt dat allemaal samen met het oude verbond, namelijk de wet. En uit de Hebreeënbrief blijkt ook duidelijk dat dat bedoeld is, omdat vervolgens de wet, namelijk de boeken van Mozes, geciteerd worden. In het bijzonder de boeken van Mozes en vervolgens natuurlijk ook de psalmen, die worden geciteerd. En er wordt aangetoond dat dat oude verbond zijn vervulling heeft ontvangen in het nieuwe. En dat de situatie van Christus aan de rechterhand Gods onder het nieuwe verbond niet in strijd is met de wet, niet de wet afbreekt, hoewel men het zo best kan zeggen, maar in feite de wet vervult. Het is dus in overeenstemming met de wet. En dat is ook wat we bij de spreking van Handelingen gezien hebben. Dat namelijk de apostel Paulus beweert niet leren de mensen af te vallen van Mozes, maar in tegendeel zich aan Mozes te houden en dus te komen tot de profeet als Mozes, degene namelijk die de vervulling is voor al de Mosaïsche wetten en Mosaïsche profetieën, vanzelfsprekend. God heeft dus voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. En dikwijls heet het ook Mozes en de profeten, al wordt Mozes hier niet apart vermeld. Mozes moet namelijk even wachten tot hoofdstuk 3, want daar wordt Mozes inderdaad besproken. Maar waar het om gaat, is dat inderdaad God gesproken heeft in het verleden door Mozes en de profeten. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus zegt in Johannes, en daar wil ik dus later toch weer naartoe. Maar waarom de Heer Jezus zegt in Johannes 5 dat men punt 1 de schriften zou moeten bestuderen, omdat die getuigen van hem, dat is Johannes 5 vers 39... Vervolgens zegt hij dat men tot hem zou moeten komen. En daarna zegt hij in vers 45... Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op de welke gij gehoopt hebt. Dat betekent dat de boeken van Mozes uiteraard zullen fungeren bij de aanklacht, zal ik maar zeggen, voor de rechtbank, hè, voor de grote witte troon. De troon van op de jongste dag, waarbij inderdaad de ongelovigen veroordeeld zullen worden. En de veroordeling is niet op basis van de woorden van de Heer Jezus, maar de veroordeling is op basis van de woorden van Mozes, de woorden van de wet namelijk. Want de Heer zelf is immers de vervuller van de wet, staat in één lijn met de wet, predikt ook Mozes, verwijst zijn tijdgenoten ook naar Mozes. En nog sterker, de Heer verwijst zijn tijdgenoten inderdaad naar de schriften in het algemeen. En dat staat hier ook. Hij zegt niet luister naar mij, hij zegt je moet luisteren naar de schriften. En als je mijn woord hoort, dan geloof je niet alleen in mij, maar geloof je in degene die van ouds al gesproken heeft. En met name is dat in Mozes. Nu ik hier toch ben, wijs ik er even op dat er staat dat men de schriften zou moeten onderzoeken en die geloven en zo zou moeten komen tot hem, tot de Heer Jezus, in wien immers het leven is. Dat is tot en met vers 40. En dan zegt de Heer vervolgens in bijvoorbeeld vers 44, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? Dat zijn woorden die aansluiten bij Galaten 6. Bekende uitspraak waar de apostel zegt dat degenen die de wet willen houden, dat die dat doen om een schoon gelaat te zoeken, te tonen aan de mensen. Dat betekent dan dat men daarmee eer van mensen verwerft. En ik zou bijna zeggen terecht, want zo is dat nou eenmaal, hè. Maar het leven onder de wet strekt dus alleen tot eer van mensen. Men ontvangt dan ook eer van mensen. Maar het punt is dat wij niet uit zouden moeten zijn, althans niet primair, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen deze keer, maar niet zouden moeten uitzien op eer van mensen, maar op de eer van God. En als men op de eer van God uit is, dan zou men moeten geloven. En daarom zegt de Heer, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? En dan komt meteen, meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, want die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, indien gij Mozes zou geloven, als dat waar was, zegt de Heer, dat je werkelijk gelooft in Mozes, dan zou je in mij geloven, want hij, Mozes, heeft van mij geschreven. En dat is een logische argumentatie waar helemaal niets tegen in te brengen is. En de conclusie is dan ook in vers 47, maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Want de woorden van de Heer Jezus sluiten helemaal bij die van Mozes aan. Sterker nog, die zijn daar gewoon op gebaseerd. En zijn in wezen, tot op zekere hoogte, daar de vervulling van. Nou, ik hoop dat u deze woorden even in gedachten houdt, want we zullen ze nog vaker tegenkomen, hopelijk, vanavond. We gaan dus weer even terug naar Hebreeën 1, vers 1, waar er staat dat God in het verleden inderdaad tot de Vader gesproken heeft door de profeten, en uiteraard beginnende bij Mozes. Stemt overeen met de woorden van de Heer aan de Emmausgangers, beginnende van Mozes en al de profeten, verklaarde hij wat van hem geschreven was. En daar gaat het maar om. Dat wordt dus gedaan op basis van het Oude Testament. En ik beweer altijd dat men eigenlijk het evangelie zou moeten prediken. Niet op grond van het Nieuwe Testament of op grond van Johannes of Romeinen. Maar men zou het eigenlijk moeten prediken op grond van het Oude Testament. Want daar is het op gebaseerd. En al wat in het Nieuwe Testament erover gezegd wordt, in Romeinen en in Johannes, om bij die voorbeelden te blijven, is gebaseerd op de uitspraken in de wet. En met name die van Mozes dus. Zo staat het hier in wezen ook. Want de gedachte is natuurlijk dat God weliswaar in het verleden veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten. Maar dat het hoogtepunt van wat God gesproken heeft gevonden wordt in de Zoon. Want in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon. Door of in de Zoon eigenlijk, want dat staat er eigenlijk. Hij heeft gesproken in de Zoon, want niet alleen bracht de Heer Jezus het woord van God, zoals het Johannes Evangelie ons leert, maar hij is ook daarmee het woord van God, zoals eveneens het Johannes Evangelie ons voorhoudt. Maar van deze Zoon staat dat God hem gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, zeg maar gewoon, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. De Vader heeft namelijk de Zoon alle dingen gegeven, daar kom ik straks op terug. En dat terecht, want in wezen heeft God ook door hem de wereld, dan wel de eeuwen, want ik ga dan niet helemaal op de details in. Maar door hem heeft God ook inderdaad de wereld, maar ook de eeuwen gemaakt. Dat wil zeggen, al wat God tot stand gebracht heeft, want dat betekent de uitdrukking, is tot stand gebracht door of via de Zoon, namelijk via het woord van God. En van hem wordt dan gezegd, in vers 3, dat hij is, en er staan er drie uitdrukkingen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En ik heb altijd gezegd, bij heerlijkheid moet je niet alleen denken aan koninkrijk, hoewel je dat moet doen, maar in de eerste plaats zou je moeten denken aan licht. Heerlijkheid en licht zijn synoniemen, niet alleen hier en bij alle brieven van Paulus, maar ook met name dan weer bij Johannes. Maar er staat dan dat als God heerlijkheid is, dan is, als God dus licht is, en God is licht uiteraard, als God licht is, dan is de Heer Jezus Christus, de Zoon dus, het afschijnsel, de uitstraling van dat licht. Je kunt ook zeggen, als God de lichtbron is, dan is dat wat hij voortbrengt inderdaad de Zoon. En dat zijn allemaal gedachten die op vele wijze in de schrift bevestigd worden. Hij is dus de uitstraling van God, van God die licht is. Hij is het uitgedrukte beeld, maar dat is net zoiets als uitstraling, van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen, van het wezen Gods, zodat er eigenlijk twee keer hetzelfde staat. Hè? De een in termen van licht en de andere in termen van een voorbeeld en een afdruk. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dan staat er, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Die is iets moeilijker, maar dat is de derde uitdrukking in de reeks. Want de gedachte is dat God alle dingen tot stand brengt. Dat wil zeggen dat de kracht Gods openbaar wordt via het woord Gods. En de kracht van God dus, die komt tot uitdrukking in het woord Gods, waardoor alle dingen gemaakt zijn. En dat staat er eigenlijk, dat hij alle dingen, dat Christus alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Zijn kracht, laat ik dan, voor zover ik het lees, slaan niet op de Zoon, op de erfgenaam, maar op God. Hij, de Zoon is immers het woord. Het is de uitwerking van de kracht Gods, van God die kracht is, dat is de gedachte. Zodat er dan drie parallellen staan, hè, drie parallelle zinnen. Hij is het afschijnsel van God die licht is, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en hij is het woord van Gods kracht, om het dan iets eenvoudiger te zeggen, waardoor het wellicht wat duidelijker wordt. En van hem die het afschijnsel is van Gods wezen staat dan vervolgens, in de tussenzin, dat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, vanzelfsprekend, maar staat in de tussenzin, dat vind ik ook wel aardig, want ik wijs er wel vaker op, dat heel dikwijls de zaken betreffende de dood van de Heer Jezus, ik bedoel van het sterven van de Heer Jezus, zelfs worden weggelaten in de opsomming, dan wel worden gezegd in een tussenzin, niet in de hoofdzin. Alsof het onbelangrijk zou zijn. Natuurlijk is het niet onbelangrijk, het is volkomen onmisbaar, maar het is niet waar het allemaal om gaat. Het lijden en sterven van de Heer Jezus was niet het doel, uiteraard, het was het middel om een doel te bereiken. Het doel was opstanding uit de dood. En daarom moest hij er uiteraard eerst in. De bekende wijze. Maar hier staat er in de tussenzin, want vers 3 begint met te zeggen dat dit afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgerukte beeld God van Gods zelfstandigheid, en dat hij de uitdrukking is, namelijk het woord is, van Gods kracht. Oké, dat is duidelijk genoeg, dat is een hoge waarheid. En dan staat er dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is te verwachten, dat is in overeenstemming met die eerste drie zinnetjes van vers 3. We komen mee in overeenstemming, dat is de logische consequentie van, omdat hij namelijk het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, is hij gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En omdat hij als woord de uitwerking is van Gods kracht, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit door de hoogste hemelen. Maar er staat wel bij dat dat gebeurd is nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. En die uitdrukking, ik moet er van bij zeggen, die is natuurlijk van toepassing op wat er verder volgt. Nadat het gebeurd is, is hij aan de rechterhand Gods gezeten. Dat is ook het belangrijkste. Het neemt niet weg dat de uitdrukkingen in die eerste drie zinnetjes in de Bijbel weliswaar ook op andere plaatsen genoemd worden. Maar dan toch ook altijd in verband met hem die opgestaan is uit de dood. Hoewel niet ontkend kan worden dat het net zo goed van toepassing is, blijkbaar op de Heer, op Jehovah, namelijk de Heer onder het oude verbond, die net zo goed het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en net zo goed het woord van Gods kracht is. Dat is net zo goed waar, maar niettemin staat dat nergens expliciet. Het valt te concluderen, het blijkt overal uit, maar het staat er niet expliciet. Als het er expliciet staat, zoals hier, dan staat het rechtstreeks in verband met de Christus, aan wie alle dingen onderworpen zijn en die aan de rechterhand Gods gezeten is. Dat geldt dus ook voor de uitspraak in 2 Korinthe 4, waar staat dat hij het beeld Gods is. Worden trouwens dezelfde woorden gebruikt, ook licht en heerlijkheid enzovoort, 2 Korinthe 4. En de andere uitspraken in de Colossensebrief, dat in hem al de volheid der Godheid woont. En zelfs lichamelijk woont, want dat staat er dan ook nog een keer. Maar dat staat over hem sinds zijn opstanding uiteraard. Dat wil zeggen dat deze dingen pas ronduit, openlijk gezegd of geopenbaard worden, nadat hij uit de dood is opgestaan. Dat is trouwens hier ook zo, want hier staat niet pas in het eind van vers 3 dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, maar het staat al in vers 2, namelijk welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van, zeg maar, het heelal. En dan pas staat er dat hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Niet eens was, hoewel dat ook zo is natuurlijk, maar er staat hij is, namelijk nu. Nu hij gesteld is tot erfgenaam, nu hij die zoon is aan de rechterhand Gods, nu is hij, enzovoort. En dat is het onderwerp van de Hebreeënbrief, niet wie hij was, maar wie hij is. Het neemt niet weg, nogmaals, dat diezelfde woorden wel degelijk ook van toepassing zijn op Jehovah, de Heere, dus onder het oude verbond. Dus als we even bij deze woorden blijven, er staat dus al in vers 2 dat hij gesteld is tot erfgenaam. En uit de vergelijking met Psalm 2, ik kijk even of de vertalers er ook naar verwijzen, nee. Maar in de vergelijking met Psalm 2 blijkt dat hij tot erfgenaam gesteld was toen hij tot zoon gesteld werd, namelijk bij de opstanding uit de dood. Gij zijt mijn zoon, weet u wel, heden heb ik u verwekt. En ik toch heb mijn zoon, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Kortom, dat sluit daar weer aan. En als dat dus al gezegd is hier in Hebreeën 1 vers 2, dan volgt pas de bredere uitleg van vers 3, een nadere toelichting in vers 3. Maar ik moet u zeggen, de nadere toelichting volgt ook in vers 4, 5, 6 tot en met 14. Enzovoort. Zodat de eigenlijke aanhef van de Hebreeënbrief niet gaat tot en met vers 3, maar tot en met vers 2 al. Want vers 3 is gewoon een nader commentaar op vers 2, dat hij gesteld is tot erfgenaam van het heelal, namelijk dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, omdat hij nou eenmaal de uitdrukking is van het wezen van God. Kortom, omdat hij nou eenmaal God en dus zoon van God is. Dat is de belangrijkste betekenis of strekking van de Hebreeënbrief, dat de Messias niet alleen de Zoon des Mensen is, maar ook de Zoon van God en daarom aan de rechterhand Gods gezeten is en daar een erfenis heeft. Dat is de gedachte. Nou goed, maar niettemin staat er toch in vers 3 dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, want door zichzelf schijnt er niet te staan in de grondtekst, dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen gezeten is. En hij is daar geworden, want dan lees ik meteen verder, helemaal in hoofdstuk 2, vers 17. Namelijk opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. En eventueel lees ik dan nog verder in hoofdstuk 5 vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. En hou dat nog even vast. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 3. Dan 2 vers 17. En dan 5 vers 1. Dat is een volkomen logisch geheel. Namelijk, hij is gesteld aan de rechterhand Gods. Als barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen zijn. En daarom is hij daar dus bij God. Hij is daar gesteld in de dingen die bij God te doen zijn. En dan 5 vers 1. Want zo gaat het nou eenmaal met de hoge priester. Die wordt genomen uit de mensen. En gesteld voor de mensen, ten behoeve van de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn. Let op, wordt gesteld, hè? Wordt gesteld. In 1 vers 2 staat, hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. En in 5 vers 1 staat feitelijk, hij heeft hem gesteld tot hogepriester. En later, in dit boek wordt nog een paar keer gezegd, hè? Hij wordt door God aangesteld als hogepriester, niet door zichzelf. Nou ga ik naar hetzelfde thema en het blijkt nou dat we dat precies diezelfde gedachtegang, bijna in dezelfde volgorde, maar in ieder geval in dezelfde samenhang, tegenkomen in Johannes 12. En dat is ook niet zo gek dat het daar voorkomt. Het was daar ook eigenlijk te verwachten. Ik zal u straks laten zien dat het zo is, maar eerst vertel ik u waarom dat zo is. Wij komen dat namelijk tegen in Johannes 12 en de reden daarvoor is heel eenvoudig. Bij Johannes 12 zijn we aan het eind gekomen van wat ik dan gemakshalve dan maar noem het eerste deel van dit Bijbelboek. Want de hoofdstukken 1 tot en met 12 van Johannes zijn te beschouwen als één geheel. Ook dat zal ik nog wel laten zien, want er blijkt, zoals het wel vaker in de Bijbel zo is, dat je aan het eind van een bepaald deel weer gewoon terug bent aan het begin. Dan is de cirkel gesloten. Dan ben je weer terug aan het begin van het verhaal. Het is dus een eenheid in zichzelf. Een cirkel zal ik maar zeggen. Daarmee is het verhaal compleet. Namelijk, hoofdstuk 1 tot en met 12 bespreekt, op wel heel bijzondere wijze overigens, maar bespreekt het optreden van de Heer Jezus. Op een andere manier dan Matthäus, Marcus en Lucas, maar niettemin, dat is wat hier gebeurt. In hoofdstuk 1 tot en met 12 bepaalde tekenen die de Heer gedaan heeft en meer nog. Meer dan in een van de andere evangelieën wordt ons uiteengezet wat de Heer zo allemaal gezegd heeft. Ja, je mag aannemen dat het samenvattend is, maar niettemin, we vinden het beschreven. En we komen daarmee aan het eind, met hoofdstuk 12 komen we aan het eind van het openbare optreden van de Heer Jezus. Want het openbare optreden houdt hier namelijk op. In hoofdstuk 13 vers 1 zijn we namelijk met de Heer en zijn discipelen in de opperzaal aangeland. En van daaruit zou hij weliswaar uitgaan met zijn discipelen, niet in het publiek, met zijn discipelen alleen. Maar ze in de opperzaal, gesloten, weet je wel, de opperzaal waar die deur altijd van dicht was. Dat kent u toch, hè? Ze waren immers bang dat de Joden actie zouden ondernemen. Dat was hier ook al zo hoor. Er was al gezegd, ga nou niet naar Jeruzalem, want ze zullen u daar doden. En de Heer ging toch, weet je wat, dat verhaal is dat. Maar ze hadden dan een plek in die bekende opperzaal waar we het gisteren over gehad hebben. Maar heel ergens anders, dus dat doen we nou niet meer, weet u wel, met Ploni Almoni. Want dat was zijn erf, zijn plaats eigenlijk, hè? De plaats van Zulkeen was dat. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar men was daar bij elkaar in die opperzaal. De publieke optreden van de Heer was afgelopen. Vanaf nu sprak hij alleen tot zijn discipelen. En hij sprak daarbij over dingen die zouden gebeuren, niet morgen, maar een week later. Namelijk, of een week later, nee, een paar dagen later, maar ik bedoel na zijn opstanding. Want daar gaat het eigenlijk om. En hij sprak daar dus eigenlijk over de dingen van een volgende bedeling. Hij sprak daar dus over de dingen met betrekking tot deze laatste dagen. De uitdrukking deze laatste dagen moet ik nog even toelichten. Je hebt namelijk laatste dagen en deze laatste dagen. De laatste dagen zijn gewoon vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag uiteraard. Tot aan de laatste dag. Ja. Maar deze laatste dagen zijn de dagen van het verborgen koninkrijk van Christus, kennelijk. En die andere laatste dagen, die nog komen in de toekomst, zijn de dagen uiteraard van zijn geopenbaarde koninkrijk. Moet het verschil zijn, deze laatste dagen en nog andere laatste dagen. Maar in deze laatste dagen is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is inderdaad juist. In de andere laatste dagen, niet alleen dat, maar zal hij ook gezeten zijn op de troon van zijn vader David, om van Adam maar te zwijgen, maar op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat is het verschil nog even. Maar de Heer spreekt over de laatste dagen, dat wil zeggen de dagen waarin wij leven, hier in Johannes 13. Opmerkelijk is trouwens dat in de andere evangeliën wij steeds een reden vinden over de laatste dagen die de Heer spreekt in zijn laatste dagen, namelijk de laatste dagen voor zijn lijden en sterven. De dagen tussen de intocht in Jeruzalem en zijn gevangenneming, weet je wel. Reden over de laatste dingen, Matthäus 24 en 25, Lucas 21, Marcus, wat is het, 14? Ik weet niet precies wat het over. Maar in ieder geval een reden die behandelt over de toekomst van Israël en de openbaring van het koninkrijk. En wat er allemaal zal gebeuren. In Johannes mis je dat, maar we hebben wel een reden over de laatste dingen. Dat is namelijk Johannes 13 tot en met Johannes 17. Het middelste deel, zeg ik altijd maar, van het Johannes-evangelie. Omdat die hoofdstukken zich bezighouden met wat de Heer allemaal deed en vooral sprak in die offerzaal. Maar daarbij spreekt hij uitdrukkelijk niet over het openbare koninkrijk, maar daarin zegt hij dat het koninkrijk inderdaad komt niet met uiterlijk gelaat. En hij spreekt dus over een koninkrijk in uw lieden. En over de andere trooster die in hen zou zijn, enzovoort. Kortom, hij spreekt over de gemeentelijke tijd. Primair, hoofdzakelijk bedoel ik. Want ik wil daarbij niet zeggen dat in de andere evangelie niet sprake zou zijn van de tegenwoordige bedeling. Die vind je daar namelijk ook wel, maar niet in de eerste plaats. Alleen terzijde en dikwijls ook nog erg bedekt. Maar wat we hier vinden is dat in Johannes 12 een einde komt aan het openbare optreden van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 13 sluit de Heer zich als het ware op met zijn discipelen in de offerzaal. Tot en met hoofdstuk 17, wat in het boek zelf een heel groot deel is, dus, hè, al was het maar één avond. Maar het is een heel groot deel van dit Bijbelboek en daarin wordt inderdaad gesproken over onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods. En hoofdstuk 17, laatste uit deze reeks van hoofdstukken, is dan ook het zogeheten hogepriesterlijk gebed. En terecht zogeheten, want dat is precies wat ik ook hiermee wil laten zien vanavond. Want dan neem ik even de draad op. Ik ben me bewust dat we kort geleden over dit hoofdstuk al gesproken hebben, over Johannes 12. Dus ik doe dat maar even heel summeren. In Johannes 12, vanaf vers 20... komt de vraag der Grieken. Ja, nog verder daarvoor heb je de zogeheten intocht in Jeruzalem. Bekende verhaal, weet u wel. Het was geen intocht in Jeruzalem en dat is het belangrijkste wat je ervan moet weten. Namelijk, het werd niks met het openbare koninkrijk. Israël, of althans Jeruzalem, bliefde hem niet. Waarna de vraag is, wat dan wel? En die vraag wordt prompt beantwoord vanaf hoofdstuk 20, want dan komen de Grieken vragen, ongeacht wie het zijn. Ze vragen, wij wilden Jezus wel zien. En de eerste woorden van de Heer als antwoord op die vraag zijn in vers 23, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En wij weten al lang dat verheerlijking van de Heer inhoudt verhoging. En dus, in overeenstemming met de voorgaande 11 hoofdstukken, dat hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was, Nicodemus. Hij zou namelijk weer opvaren naar de hemel, want hij was degene die uit de hemel was nedergedaald. Johannes 3, weet u wel. Nou goed. De uur is gekomen dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Het betekent dat hij zich niet zal laten zien, maar in tegendeel dat hij zich zal verbergen in de hemel. De vraag van wij wilden Jezus wel zien, kan ook wat dieper opgevat worden. Namelijk, wij zouden wel willen dat het koninkrijk openbaar werd. Zodat men het koninkrijk kan zien. En het antwoord is, nee, het koninkrijk wordt verborgen in de hemel. En de koning daarvan zou verheerlijkt worden in de hemel zelf. De uur is gekomen, zegt de Heer, dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Nou, daar spreekt hij over tot en met vers 36. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen of zonen des lichts moogt zijn. Want hij is immers het licht, hij is namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het licht wat van God komt naar de aarde en in de wereld. Hij is dus het licht der wereld, in de zin van dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dat is een andere manier om te zeggen dat hij natuurlijk het woord van God is. Maar dan staat er, vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, omdat gij zonen des lichts moest zijn. En dan, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En dat is precies waar het om gaat. Wat aangekondigd wordt, is dat het koninkrijk niet zou openbaar worden in Jeruzalem. Kortom, de intocht in Jeruzalem was geen intocht in Jeruzalem. Maar in tegendeel, de Heer zou ingaan in een ander Jeruzalem, namelijk in het Jeruzalem dat boven is. En dan ben ik toch weer in de Hebreeënbrief aangeland. Hebreeën 12 namelijk. Het Jeruzalem dat boven is. Nou, letterlijk staat dat in Galaten. Maar in Hebreeën 12 heet het hemels Jeruzalem. Waarbij opgeschreven staat. Nou goed, tot zover is het hopelijk duidelijk. Dan krijgen we vanaf vers 37... dat vastgesteld wordt in vers 37, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Maar die zin, die wordt weliswaar toegelicht in vers 38, 39 en 40 en 41, maar vers 42 neemt de draad weer op, hè? Want vers 37 zegt, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, vers 42, nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar onder fariseeën wil beleden zij het niet. Hebben jullie? Dat is Romeinen 11 wat we nu lezen. Merkt u dat ook of niet? Vers 37 zegt namelijk dat de verharding over Israël gekomen is. Nee, vers 38 tot en met 41 ligt daartoe. Er wordt letterlijk gezegd, ze zijn verblind en verhard. In overeenstemming met Jesaja. Kortom, zij geloven in hem niet. Ondanks de tekenen geloven zij niet. Ze zijn dus verhard geworden. Maar, zegt Romeinen 11 daarbij, ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zijt. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want een ander deel is wel degelijk tot geloof gekomen. Staat hier ook in vers 42. Nochtans, want hoewel Israël verhard is, nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten, de leden van het Sanhedrin dus, geloofden velen van de oversten in hem. Maar zij waren een minderheid in het Sanhedrin, zeg maar in de Joodse regering, want daar komt het op neer. Zij waren een minderheid in de Joodse regering, en hoe gaat het in een democratie? Als je een minderheid bent en je steekt toch je hand op of je brengt de stem uit, krijg je toch niet je zin, omdat je een minderheid bent. En waarom zou je dan je nek uitsteken, dan wel je hand uitsteken, dan wel kleur bekennen? Begrijpt u? Want dat levert alleen maar problemen op. Dat begrijpt u toch, hè? Ze zijn toch een minderheid, dus ze kunnen niks doen. En dus zeggen ze maar niet dat ze eigenlijk voor de Heer Jezus zijn. Want anders worden ze misschien de synagoge uitgeworpen. Staat er ook. Maar om de fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden. En het punt is dat de officiële bekering van Israël in de praktijk niks anders is dan dat een officiële delegatie van Israël, de officiële regering van Israël, officieel kiest voor de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, officieel, wat is beter om het zo te zeggen, officieel de naam des Heren aanroept. Dat is de bekering van Israël. Kijk, als het waar is dat Israël verhard is, ondanks het feit dat er toch een deel van Israël tot geloof gekomen is, ik bedoel gewoon de Joden hoor, er zit niks achter, hè. Als het waar is, als het kan, dat Israël, dat het Joodse volk dus verblind is, terwijl toch Joden tot geloof zijn gekomen, dan kan het ook dat het Joodse volk komt tot aanvaring van de Messias, ondanks dat het toch een deel is wat dat niet doet. Zodat het mogelijk is dat Israël officieel tot bekering komt, terwijl niet alle Israëlieten of Joden tot geloof gekomen zijn. Dat kan ook en dat zal ook zo zijn. Want de officiële bekering van het volk kan alleen als de officiële regering van het volk kiest voor de Heer Jezus. Dan wordt het volk immers toch zijn discipel. Dat was toch de bedoeling, dat alle volkeren zijn discipel worden. Dat kan dus alleen als ook de regering, als juist en vooral de regering kiest voor de Heer Jezus. Maar hoe zou het volk Israël een regering hebben? Punt 1, de 10 stammen zijn sowieso verstrooid en vormen verschillende volkeren die ook niet uit elkaar te houden zijn. Zodat dat een heel problematische zaak is. Ze hebben niet één regering. En wat het Joodse volk betreft, ja, het Joodse volk is verstrooid onder andere de volkeren, dus die hebben ook geen regering. Het enige wat overblijft is dat men dan dus terechtkomt bij een officiële Joodse staat. Die is het, inmiddels. Dus theoretisch is de mogelijkheid aanwezig, op die grond althans, dat het Joodse volk tot geloof komt. Maar dan moet de regering dat doen. Hè? En de regering, ja, de regering die zit in Jeruzalem. Dus wat er uiteindelijk gebeurt, is dat, en dat weten we uit de profetieën, dat inderdaad de vijand komt, zonder daar nog verder op in te gaan. En dat laatste bolwerk van de Joodse staat is uiteraard Jeruzalem. Maar Jeruzalem is ook nog ongelovig, want dat valt ook nog. En het laatste beetje wat er dan over is in Jeruzalem van de Joodse staat, roept de naam des Heren aan. Ja, officieel kan het helaas niet. Maar niettemin is dat dan dus de officiële bekering van het volk. Al komt wel eens wezen dat het toch maar een minderheid is. Nou, dat is wel zeker trouwens, dat dat maar een minderheid van het volk is. Maar het is althans officieel. De gedachte is namelijk, maar dat hebben we bij Handelingen ook besproken, dat inderdaad het Sanhedrin het Joodse volk vertegenwoordigt. En we zien in Handelingen dat aan de ene kant het volk roept weg met hem, zowel over de Heer Jezus als over Paulus, maar dat ook het Sanhedrin zich daar weer aansluit, hoewel er in het Sanhedrin toch een gelovig overblijfsel is. Ik ken er in ieder geval twee uit het hoofd. Ik dacht dat er nog één was, maar dat weet ik zo gauw niet, hè. De een was Nicodemus en de ander was Jozef van Arimathea. Er was dus toch een gelovig overblijfsel, zelfs in het Sanhedrin. Maar het Sanhedrin besloot om de Heer af te wijzen. Als geheel. En daar gaat het waarom. En die anderen die erbij waren, die daar dus niet mee instemden, die konden er verder ook niks aan doen. Maar er staat wel van hen, want ze hadden de eer der mensen lief meer dan de eer van God. Dat is vers 43. En heb je nou ook het idee dat u dat net al gelezen hebt? Ja, dat klopt, maar dat was in Johannes 5. Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van mensen zoekt? Hier staan precies dezelfde dingen. En waar ik nou op wijzen wil, is dat inderdaad in Johannes 5 verwezen wordt uitdrukkelijk naar Mozes, die gesproken heeft. En dan eindigt het ook met, je moet in Mozes geloven, en als je die niet gelooft, dan geloof je in mij niet. En als je de eer van mensen zoekt, ja, dan blijf je onder de wet, maar kom je niet tot mij. En hier in Johannes 12 staat in wezen precies hetzelfde. Ze zochten de eer der mensen, waren bang uit de synagoge te geworpen te worden en bleven dus geheime gelovigen. Maar goed, ik lees hier nou maar even verder dan in Johannes 12. Nou, ik moet nog even wijzen naar nog wat anders. Johannes 5 verwees, daar straks, naar Mozes, die hen zou veroordelen. Houd het nog even vast, hè. En verwees dus naar een van die profeten door wie God eertijds tot de Vader gesproken had. Nou, in dit schriftgedeelte, dit overeenkomende schriftgedeelte, min of meer in Johannes 12, lezen wij niet over Mozes, maar over Jesaja. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard, enzovoort. Vers 38 tot en met 40. En dat is dus ook een profeet waardoor God voortijds tot de Vader gesproken heeft. Dan hebben we er in ieder geval al twee genoemd hier. En vervolgens is het dan nog zo dat er staat, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Dat weet u toch, hè? Daar hebben we ook laatst over gesproken. Jesaja zag de Heer op een hoge en verheven troon met de serafs en dat soort dingen. Hij zag daar een visioen van de verheerlijkte Christus zitten aan de rechterhand Gods. Nou, dat is het thema van hier in Johannes de volgende hoofdstukken. zodat het citeren van deze schriftplaatsen uit Jesaja niet maar zo is, niet maar per ongeluk, maar daar gaat het ook inderdaad over. Er wordt hier aan het einde van hoofdstuk 12 van Johannes vastgesteld dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan. Aan de ene kant namelijk dat men op een of andere wijze de verheerlijkte Christus zou zien. Dat men zou zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Als men tenminste in hem gelooft. En aan de andere kant als men niet gelooft dat men verblind zou worden en verhard. En dat staat hier dus ook allebei. En dat is precies het thema van hoofdstuk 13 tot en met 17, waar gelovigen verzameld zijn met de Heer in de opperzaal, en waar de Heer spreekt over zijn verheerlijking en over de consequenties daarvan, terwijl de rest buiten in duisternis is, want herinnert u zich, men was daar 's nachts in die opperzaal, bij zonsondergang. En de nacht toe, tot de zon opging, toen gingen ze weg, gingen ze naar buiten, naar Wolf van Gethsemane enzovoort. De wereld in duisternis, maar zij daar binnen. En denk nog even aan de andere opperzaal in Troas, waar ze mooi bij staat, dat er veel licht was. Hè? Er waren vele lichten, stond daar. Schitterend, hè? Nou goed, dat was een zijlijn. Maar mijn punt is nu, dat als je Jesaja, of als je Hebreeën opent, dan staat er eerst, God heeft eertijd veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. En hier in Johannes 5 en Johannes 12, die schriftgedeelden horen feitelijk naast elkaar, wordt prompt gesproken in de een over Mozes, in wie men zou moeten geloven, als men de eer van mensen tenminste niet zoekt. En hier in Johannes 12 over Jesaja, in wie men zou moeten geloven, als men tenminste de eer van mensen niet zoekt. Precies dezelfde redenering. Daarna hebben wij hier in Johannes 12, dat er staat in vers 44... En Jezus riep en zeide, die in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in degene die mij gezonden heeft. Nou, dat zouden bijna woorden uit Hebreeën 1 zijn, maar ook woorden uit Johannes 5 van daarstraks, want daar stond dat natuurlijk ook, hè. Hij is immers het woord Gods. Of het woord Gods, de schriften die men zou moeten onderzoeken, spreken immers over hem. En andersom, hij spreekt over die schriften die men zou moeten onderzoeken. Maar hier in Johannes 12 zegt de Heer in vers 44 dat als men in hem gelooft, dan gelooft men in degene die hem gezonden heeft. Sterker nog, vers 45, die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Omdat dat één is. En dat sluit perfect aan bij Hebreeën 1... waarin bestaat dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. En bovendien, omdat daar staat dat hij de Zoon van God is en dus door God gezonden. Precies dezelfde gedachtegang. Waarna vers 46 zegt, ik ben licht, want een moet je doorstrepen, hè? Moet je eigenlijk altijd, maar het is niet altijd van belang, maar hier wel. Ik ben licht. Een bestaat niet, hè. Ik ben licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. Want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Waarbij aan de andere kant het licht ook verwijst naar de schriften natuurlijk, die eerder genoemd waren al in Johannes 5. Maar het licht in de wereld gekomen spreekt uiteraard gewoon over het afschijnsel van Gods heerlijkheid in Hebreeën 1. En dan verder, ik ben het licht in de wereld gekomen opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En en passant vermeld ik dan nog maar even dat we hier inderdaad gewoon aanhaken weer bij Johannes 1. Dat is wat ik net al zei, de cirkel is rond. Want daar staat, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. En het woord was licht. En in hetzelfde was het leven. En dat is het hele verhaal weer compleet. Het gaat hier over God die de Heer Jezus gezonden heeft, die licht is dat in de wereld is gekomen. En verderop in Johannes 1 staat het ook concreet. Hè? Er staat er gewoon. Er wordt gewoon gesproken over het licht. Dat een ieder verlicht wanneer dat licht komt in de wereld. Of anders, het licht dat komende in de wereld een ieder verlicht. Ja, staat er een andere volgorde, maar niettemin, dat is Johannes 1. En hier staat, ik ben licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis die blijven. Dat komt overeen met de woorden trouwens vervolgens in Johannes 3, waar de Heer spreekt tot Nicodemus, over dat men de duisternis liever gehad dan heeft dan het licht. Men was dus liever in de nacht buiten dan in de opperzaal in het licht binnen, want zo kun je het ook zeggen. En verder komt het overeen met Johannes 1, waar staat dat het licht kwam in de wereld. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat wil zeggen, heeft hem niet gegrepen. Er staat trouwens, de duisternis heeft het licht niet gegrepen. Staat er ook, hè? Ook in hetzelfde stukje in Johannes 1. Precies dezelfde gedachtegang. Maar staat, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, Israël, maar de zijne hebben hem, namelijk het licht, niet aangenomen. En dus bleven zij gewoon in duisternis. Op een paar na, want zoveel hem wel degelijk aangenomen hebben, volgende zin, hè, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Daar gaat het om. Dus toch een minderheid, zelfs binnen de Joodse Hoge Raad, die tot geloof kwam in de Heer Jezus. Toch altijd een overblijfsel. Precies dezelfde gedachtegang dus. En dan vers 47 van Johannes 12. En indien iemand mijn woorden gehoort, wel gehoort, want het licht komt in de wereld en verlicht in ieder. Indien iemand mijn woorden gehoord, maar niet geloofd zal hebben. Een van de weinige schriftplaatsen waar horen en geloven tegenover elkaar staan. Meestal is het hetzelfde, maar hier net niet, hè. Indien iemand mijn woorden wel hoort, maar niet geloofd zal hebben. Ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordele, maar opdat ik de wereld zalig maken. Leuk, hè. Dat sluit aan bij de strekking van de Hebreeënbrief, dat de Heer niet kwam om via de grote verdrukking zijn koninkrijk op aarde op te richten de volkeren aan zich te onderwerpen, maar integendeel alleen maar om de wereld zalig te maken. Hetzelfde als die uitdrukking uit Jesaja die door de Heer gelezen wordt, om te verkondigen het aangename jaar de onze Heer en de dag der wraak onze Gods, wat hij erachteraan had moeten zeggen, laat hij gewoon weg. Want zover was het nog niet, hè. Alleen het aangename jaar des Heren. Alleen dus de wereld zalig maken. En nog niet oordelen. Dat komt nog wel, maar nu nog niet. Ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. In de eerste komst namelijk, want in de tweede komst zal hij wel degelijk de wereld oordelen. Kortom, ik oordeel hem niet, zegt vers 47. Wie dan wel? Ja, Mozes lazen we in het parallele schriftgedeelte van hoofdstuk 5. Ik kan niet missen, het betekent dat de Heer niks anders gesproken heeft dan de woorden van Mozes. Want dan, alleen in dat geval is het met elkaar in overeenstemming. Heb je dat?
Andersom.
Ja, andersom natuurlijk net zo goed. Mozes sprak over Christus, hij heeft van mij gesproken. Lazen we toch, zojuist, in Johannes 5. Het is namelijk volstrekt hetzelfde. De Heer en Mozes predikten, om zo te zeggen, precies dezelfde dingen. Ik zei het dan op andere wijze wellicht, maar ze spraken precies dezelfde dingen. Maar de Heer zegt hier dus, die mij verwerpt, niet ontvangt, die heeft iemand die hem oordeelt. Ik zal dat namelijk niet doen, maar het woord dat ik gesproken heb. Dat is natuurlijk duidelijk, want we wisten dat al lang. Want als de mens geoordeeld wordt, wordt hij geoordeeld terwijl drie boeken geopend worden, volgens Openbaring 20. Eén daarvan is het boek des levens, dus daar hoeven we verder niet over te praten. Eén daarvan moet noodzakelijk zijn, een boek waarin de werken van de mens geschreven zijn, want de mens wordt geoordeeld en ieder naar zijn werken. Ah, dan moet het toch vastgelegd zijn? Op een floppy, ja. Goed. En zodat het enige boek wat nog overblijft, wat er dus zou kunnen zijn, is uiteraard het eerste wat eigenlijk genoemd zou moeten worden, namelijk de Bijbel zelf. Beginnende bij Mozes en al de profeten. Klopt dus precies. Dat boek werkt als getuige assuage. Boek der werken trouwens ook. Maar goed. Dus, het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want, zegt de Heer vers 49, want ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar uit de Bijbel. Nou, ja, dat staat er niet, maar dat is wel zo. Dus staat hier niet, staat ergens anders wel hoor. In Johannes 3, als de Heer spreekt met Nicodemus, één van die gelovigen uit het Sanhedrin dus, dan zegt hij dat wel degelijk. Wij weten wat wij spreken, zegt hij. En duidelijk is waar hij het vandaan had, namelijk uit de schriften. En hier staat het ook, maar hier staat het anders geformuleerd. Hier staat, ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. Nou ja, gewoon uit de schriften dus. Anders niks hoor. Waar zouden we nog anders hebben moeten spreken? Het woord God spreken moet het uit de schriften komen, dat kan niet missen. En dat is precies wat de Heer gedaan heeft. En hij zegt erbij, en ik weet dat zijn gebod, de Torah, dan wel de Tenach. Want dat maakt niet zoveel verschil. Ik weet dat zijn gebod, zijn woord, het eeuwige leven is. En ook dat staat in Johannes 5. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben, of leven te hebben. Dat is ook zo, hè. En dan zegt de Heer, maar gij wilt op mij niet komen, opdat gij het leven hebben. Want het punt is natuurlijk dat in die schriften, ook die oud-testamentische schriften, leven is. Maar dat is zo, omdat die oud-testamentische schriften spreken over Christus. Dat wil zeggen, Christus is daarin. En als men dus in Mozes gelooft, gelooft men in de schriften van Mozes en dus in Christus. En wijst men die boeken af, dan wordt men door het woord van Christus, maar dat is dan ineens hetzelfde geworden als het woord van Mozes, geoordeeld. En zo is het natuurlijk ook. En dus eindigt vers 50 en daarmee hoofdstuk 12. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo gelijk mij de Vader gezegd heeft. Zodat er zonder meer gezegd wordt dat Mozes, dat de Heer Jezus spreekt dezelfde woorden als Mozes. En aan de andere kant dat hij gezonden is met het woord Gods. Hij spreekt als Mozes, maar zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Of wie mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Zodat hij inderdaad degene is over wie God spreekt, maar ook degene over wie Mozes spreekt. Omdat Mozes ook al de woorden Gods sprak. Het is gewoon allemaal één geheel, het past allemaal in het schema. En later sluit Paulus zich daarbij aan en zegt, wat ik predik is volstrekt in overeenstemming met het woord Gods, met de wet, met de profeten, enzovoort. Het is zelfs de vervulling daarvan. Nou goed, ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is dat deze dingen rechtstreeks bij elkaar aansluiten. Dat wil zeggen, ook deze woorden uit Johannes 12 en de Hebreeënbrief. Wat ik ook nog zou moeten aanhalen is dat hier gesproken wordt over een oordeel. Dat wil zeggen, wie dit woord afwijst, die zal geoordeeld worden door de schriften. En Hebreeën zegt dat ook, maar in een tekst die ik nog niet genoemd had. Dat was Hebreeën 2 vers 3. Waar staat, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Waarna vervolgens in hoofdstuk 3 Mozes genoemd wordt. En waarna later nog gezegd wordt, het is vreselijk te vallen in de handen van een God die een verterend vuur is en dat soort zaken. Hè? Dus inderdaad, er wordt een oordeel aangekondigd. De schrikkelijke verwachting van oordeel dat het een vuur wat de tegenstander zal verslinden, is dat niet Hebreeën 6? Wordt er aangekondigd een oordeel namelijk over degene die het woord wel gehoord hebben, maar niet geloven. Om dan dat dan te zeggen met de woorden van Johannes 12, vers 47. Goed, maar we zijn er nog niet, want dan kom ik in hoofdstuk 13, vers 1. Waar staat, en voor het feest van Pascha, nou ja, dat hoef ik nou niet meer toe te lichten, hè. Dat betekent dat het voor de 15e was en dus was het de 14e. Want toen werd het paaslam geslacht en gegeten. Toen was het nog geen feest, maar wel Pascha. Voor het feest van Pascha, Jezus stond op van het avondmaal. Maar dat gaat pas verder in vers 4. Heb je dat? Jezus, wetende, en er komt een heleboel. En dan wordt het draad weer opgenomen in vers 3. Jezus, wetende, en er komt er weer een heleboel. En dan pas in vers 4 gaat het verder. Dat wil zeggen, voor het feest van Pascha, Jezus stond op van het avondmaal. Wij zouden natuurlijk zeggen, stond Jezus op van het avondmaal. Maar dan zien we weer geen kans om de tussenzinnen erin te frommelen. Dus vandaar dat het zo staat, hè. Voor het feest van Pascha, Jezus stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af. Etcetera. Nou. Terwijl hij dat deed, dacht hij aan het een en ander. Dat is uniek, want er staat er lang niet altijd bij waar de Heer aan dacht. Er wordt hooguit gezegd dat hij ergens aan dacht. Zo van, hij werd met innerlijke ontferming bewogen of iets dergelijks. Maar waar hij precies aan dacht als hij iets deed, dat staat er maar zelden bij. Ik zeg altijd, de gedachten van de Heer, die vind je niet in de evangelie, maar in de psalmen. Die zijn daar verstopt. Nou ja, als je ze zoekt, vind je ze dus. Jawel. Maar bij deze gelegenheid staat het er wel bij. Maar de gedachte is, Jezus stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af, nam een linnen doek, omgordde zichzelf, goot water in de bek en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Waarna enige problemen ontstonden. Maar goed. Het punt is nu dat terwijl de Heer al deze dingen deed, wist hij, vers 1, dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan in de dood? Nee dus, hè. Dat wist hij wel, maar dat staat hier gewoon niet. Dat waren zijn gedachten ook niet. Dus. Waar hij aan dacht is dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Die weg uit deze wereld tot de Vader en dus naar de hemel is een weg die ging door de dood, dat is duidelijk, hè. En dat dat tot de Vader gaan inderdaad betekent naar de hemel gaan, dat blijkt uit de eerste vers, de eerste twee versen moet ik zeggen, van het volgende hoofdstuk. Namelijk, in 14 vers 2, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zodat hij toch nog Ploni Almoni heet, maar vooruit. Maar dat even de plaats bereiden in de opperzaal. Maar niettemin, hij zou gaan naar het huis des vaders, zou heen gaan om daar plaats te bereiden. Moet duidelijk zijn dat daarbij, dat twijfelt geloof ik nooit iemand aan, dat hij daarbij doelt op zijn hemelvaart. Vanzelfsprekend. En dat staat ook in de rest wat volgt, want er staat, hij zal daar vader bidden en hij zal een andere troost verzenden en dat soort dingen meer. Dus als in 13 vers 1 staat dat de Heer wist dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, dan staat er gewoon, hij wist dat hij zou verheerlijkt worden. En dat klopt precies. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat sluit volstrekt aan bij hoofdstuk 12, vers 23, waar de korte redenvoering van de Heer begint met, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En hier, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Het gaat uiteraard om precies hetzelfde, namelijk zijn opstanding en hemelvaart. Dat de weg door de dood ging, dat is bekend. Maar de gedachte van de Heer daaromtrent vinden wij bijvoorbeeld in Psalm 23. Want daar zegt hij, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Hoezo moest hij daar doorheen? Nou, hij kwam uit deze wereld en als je deze wereld verlaat, kom je vanzelfsprekend in de dood. Tenzij anders vermeld, denk ik dan maar dat is de normale gang van zaken. En daarna zou hij opstaan uit de dood. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En ik heb al vaker gezegd, heel eenvoudig, als je al dood bent en dus in de dood bent, is het enige kwaad wat je nog kan overkomen, dat je er niet meer uitkomt. Dat het een definitieve, tweede, hè, eeuwige dood blijkt te zijn. En stok en staf zijn dus een beeld van opstanding, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zit bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wie zei er iets over dat hij van God verlaten was? Gij zit bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou goed. Het moet duidelijk zijn dus dat dat deel van het verhaal hier wordt overgeslagen in Johannes 13, maar we vinden het elders. De weg uit deze wereld naar de Vader ging door het dal van schaduw des doods. Maar dat is hier niet aan de orde. Dat komt in hoofdstuk 18 en 19 in Johannes. Dit is 13 tot en met 17. 18 en 19 vind je het verslag van hoe hij gevangen genomen werd en uiteindelijk gedood werd. En dan 20 en 21 natuurlijk vind je zijn opstanding uit de dood. Maar goed, terug naar Johannes 13 vers 1. Jezus was in gedachten bij dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, naar de hemel namelijk. Dat is niet zo gek, daarom was hij ook hier in de opperzaal, die immers een beeld is van de hemel en van het huis des vaders. Waar plaats bereid zal worden. Ja. En daar staat bovendien, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, dat is een term die nog gebruikt wordt, tot in hoofdstuk 17, waar hij bidt voor degene die de vader aan hem gegeven had, want zij zijn mijn en zij zijn uw, enzovoorts, weet u wel, het hogepriesterlijk gebed. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, staat er tussendoor. Heeft hen lief gehad, maar er staat meteen tot het einde, met alle verdere consequenties van dien. En nou moet ik het al wel zeggen, dan moet ik eigenlijk vooruitgrijpen op de gebeurtenissen. De gebeurtenissen zijn namelijk dat de Heer, terwijl hij aan deze dingen denkt, de voeten van de discipelen was... En er dus ook aan denkt dat hij niet alleen lief heeft, maar tot het einde aan toe ook. En hij was dan de voeten van de discipelen. Dat maakt Petrus wat bezwaren tegen aanvankelijk. Die wordt eerst niet en daarna toch alsnog gewassen. Maar dat komt dan op Petrus in beeld van de gelovigen uit de Joden. Eerst niet en toen wel. Weet je wel, eerst verwierpen zij de Heer, maar daarna namen zij hem alsnog aan. Na zijn opstanding in Handelingen 2 op de Pinksterdag en wat er verder volgde. En Petrus zei, nee, niet, er wordt hier niet gewassen. Maar de Heer drong wat aan en toen moest het maar helemaal. En toen zei de Heer, nou, dat hoeft ook weer niet, want dat is eigenlijk al gebeurd. Hè? U kent die gedachtegang. En daar staat in vers 10. Jezus zei tot hem, die gewassen is, heeft niet van nodig dan slechts de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij die zijt rein, toch niet alle. Want de Heer Jezus Christus heeft de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht, Hebreeën 1, vers 3. En wat doet hij daarna? Daarna is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen en is gesteld tot barmhartig en getrouw hoge priester in de zaken die bij God te doen zijn voor de mensen. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. En nu zijn we dus terug bij de vraag van de straks. Als hij ons dus al gereinigd heeft, als hij de reinigmaking onze zonde al teweeg gebracht heeft, wat moet hij dan daarna nog doen? Of anders gezegd, als hij ons al lief gehad heeft, wat betekent het dan dat hij ons, de zijnen, lief gehad heeft tot het einde? Ook verder dus. Nou, heel eenvoudig. Hij heeft de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht en daardoor ons geheel gereinigd. En daarna is het nog slechts nodig, is niet nodig dan de voeten te wassen. Het is nog slechts nodig dus dat de voeten gewassen worden. En als je dat dus netjes allemaal naast elkaar laat liggen, en we hebben dat zo even naast elkaar gerangschikt, als je die gedachtegang volgt, weet je precies wat de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is. Of hoe die functie, ik kan beter zeggen, de netter en correcter, hoe de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek ook beschreven kan worden, kan ook beschreven worden als het wassen van de voeten van degene die al helemaal gewassen zijn. Maar alleen zo nu en dan, of en, nu, altijd nu en dan, zolang als het heden genaamd wordt, denk ik dan maar, vuile voeten krijgen. Dat is het verhaal. Heeft eenmaal de reiniging onze zonde teweeggebracht en daarna is hij gezeten aan de rechterhand Gods in de zaken die daar bij God te doen zijn als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en wel voor de mensen. Nou, wat doet hij daar dan? De voeten reinigen van degene die hij eerst al helemaal gereinigd had. En hij heeft ons helemaal gereinigd door zijn dood en opstanding. En sindsdien is het nog slechts nodig dat onze voeten gewassen worden. Want daarna zijn er nog steeds zonden in ons leven. En dat moet ik eigenlijk nog beter zeggen. Daarna worden wij in ieder geval nog verontreinigd. Want eigenlijk gaat het niet eens om zonden die geacht worden van binnenuit te komen, maar zonden die van buitenaf op ons komen. Waarbij ons lichaam eigenlijk ook buiten is. Er komt allerlei vuiligheid op ons aanwaaien, omdat we eenmaal in de wereld zijn. Weliswaar niet van de wereld. Ik hoop dat u de woorden van Johannes 13 vers 1 weer herkent. De zijnen die in de wereld waren. En de woorden van Johannes 17. Zij zijn wel in de wereld, maar zij zijn niet van de wereld. Nee, maar we zijn wel in de wereld en worden daar verontreinigd. We zijn niet van de wereld, want we zijn rein. En de wereld is onrein. Wij horen daar niet bij, maar we zijn er toch in, dus krijgen wij vuile voeten. En dat is waar hij voor zorgt. Zodat het zelfs mogelijk is, om een ander Bijbels voorbeeld te gebruiken, zodat het zelfs mogelijk is dat een spijsoffer, waar geen zuurdeesem in mocht zitten, toch gebracht kon worden met zuurdeesem. Een nieuw spijsoffer namelijk het offer van die twee eerstelingenbroden op de 50ste dag, op de Pinksterdag, op het wekenfeest. Twee eerstelingenbroden uitbeelden, dit is de roeping van de gemeente. Die broden worden beschreven als een nieuw spijsoffer. De Heer staat verder niet bij waarom het nieuw genoemd wordt, maar er staat wel bij dat het gezuurd brood zou zijn. En daarom is het een beeld van de roeping van de gemeente nu. Niet eens van de opname, maar van een roeping. De roeping van de gemeente nu. De verzameling van de gemeente als volk voor zijn naam. Inclusief het zuurdeesem. Inclusief die zonden die eraan zijn, want dat maakt nou niet uit. Inclusief dus de vuile voeten, want dat maakt niet uit. We hebben iemand die ons reinigt. Ik zou bijna zeggen, er is iemand die ons filtert. Als wij tot God gaan, worden onze zonden weggefilterd, weggenomen, gewassen, afgewassen door die hoge priester. Daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Door middel van hem, want hij is het middel, door middel van hem worden wij gereinigd. Dus toch een soort wasmiddel, jawel. Als ik wasmiddelenreclame zie, dat kan het ook niet helpen, moet ik altijd aan het evangelie denken. Dus niks wat zo wit was als sneeuw, dan het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is nog eenmaal zo.
Ariel,
dat is een mooie naam ervoor. Ja. Ja. Nou, nog een mooie Bijbelse naam dus. Maar kijk, daarmee moet duidelijk zijn dat deze geschiedenis uit Johannes 13 volledig aansluit bij wat de Hebreeënbrief leert. De aanleiding is precies hetzelfde. Namelijk, God heeft eertijds vele malen gesproken op vele wijze, de Mozes en de profeten die men zou moeten geloven. Daarna, in deze laatste dagen, heeft God gesproken door de Zoon, door de Heer Jezus Christus. In hem zou men dus moeten geloven. Johannes 12, weet u wel. En dan komt de Heer samen met zijn discipelen ter gelegenheid van het feest van Pascha. Dat was dus in die opperzaal die hier niet genoemd wordt. Die opperzaal. Dat hoeft ook niet, want het staat in Matthäus, Marcus en Lucas. Dus dat is duidelijk genoeg. Maar het wordt hier niet genoemd. Waar hierover gesproken wordt in Johannes is niet over de opperzaal, maar over de echte opperzaal. Namelijk het huis des vaders. Heel aardig hoor. Dus nou niet in bedekte taal, maar in wezen in klare taal. Huismeesvader. Hij zou uit deze wereld overgaan tot de Vader, om te zitten aan de rechterhand Gods, Johannes 13, vers 1, tot de Vader, om te zitten aan de rechterhand Gods, in het ware heiligdom, in de hemel zelf, om daar het werk te doen van de hoge priester. Maar wat deed hij? Hij stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af, nam een linnen doek en omgordde zichzelf en begon de voeten van de discipelen te wassen. Dat is dus de hoge priesterlijke functie van Christus. En dat klopt, en ik maak doe een beroep op uw geheugen. Wat zegt de Hebreeënbrief dat de hoge priester zou doen? De vaste uitdrukking, hij zou verzoening doen voor de zonden des volks. Of hij zou, want dat is de andere uitdrukking die eigenlijk veel meer gebruikt wordt, hij zou heiligen en reinigen. Weet u nog Hebreeën 2? Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Dus zijn zij de zijnen. En dat is precies wat hier staat. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij een lief gehad tot einde toe. Niet alleen eenmaal gereinigd, maar daarna ook rein gehouden. Trouwens dezelfde gedachte natuurlijk als ook in Efeze en in Titus en nog enige plaatsen waar domweg staat, heel concreet, dat de Heer zich overgegeven heeft aan of voor de gemeente, ten behoeve van de gemeente, om die te heiligen en te reinigen. Is hij dan zo vuil? Nee, dat niet, was al helemaal gereinigd, maar wordt rein gehouden. Dagelijks onderhoud, zal ik maar zeggen. En dus voorziet hij in ons onderhoud.
Ja,
willen en het werken in ons bewerk?
Ja, zover gaat het. Het gaat heel ver namelijk. Want de volgende vraag, maar nou, dat dwaal ik langzamerhand wat af, maar goed, het is de consequentie. Waarom heiligt hij ons dan? Waarom reinigt hij ons dan? Precies, Hebreeën, dat is ook Hebreeën. Wij worden gereinigd van een kwaad geweten, niet van de buitenkant, de binnenkant dus. Wij worden gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hij reinigt ons opdat wij God zouden kunnen dienen, überhaupt. Weet u nog, de Oude Testamentische offerdieren, er mocht geen vlek of rimpel aan zijn, mocht niks aan mankeren. En anders mocht het niet tot God gebracht worden. Nou, wij worden zonder vlek of rimpel, want dat is de verwijzing naar, hoor, aan de Vader, aan God dus, voorgesteld. En de Hebreeënbrief roept ons op om met vrijmoedigheid tot God te naderen. Dat zou niet kunnen als aan ons wat mankeerde, of als we vuil waren, of als wij vuile voeten hadden. Maar we worden toch opgeroepen om vrijmoedig tot God te naderen, omdat we naderen tot die troon waarop onze hoge priester gezeten is, want hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Gaan we dus tot God, dan komen we uiteraard bij Christus, en hij is degene die ons reinigt. En daarmee zijn alle problemen opgelost. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Hij reinigt ons om de levende God te dienen, maar de consequentie is vervolgens dat hij ons ook in staat stelt ook op andere wijze om de levende God te dienen. Het eerste wat noodzakelijk is, is dat wij gereinigd worden van elke onreinheid. En dat is wat hij doet. Maar dat is de samenvatting van het geheel. Je kunt ook zeggen, het is het begin van het geheel. Want niet alleen reinigt hij ons, hij geeft ons ook al wat wij nodig hebben om die levende God te dienen. En dat sluit aan inderdaad bij die tekst uit Filippenzen, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, waarna alleen maar vastgesteld wordt, doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Want hij maakt ons gereed om dat te doen. Hij geeft ons de wil om hem te dienen, ook legt hij in ons de wil om God op speciale wijze, op specifieke wijze te dienen, en iedereen op zijn eigen wijze, denk ik wel eens, want alle leden zijn immers verschillend, ze hebben niet allemaal dezelfde functie, maar God legt de wil in die gelovigen en geeft ons daarbij ook de mogelijkheden om daaraan uitvoering te geven. Dat is gewoon de hele gedachte. Hij geeft ons al wat wij nodig hebben. Maar dat vloeit allemaal voort uit het feit dat hij die hoge priester is. Meestal staat er over de hoge priester ook dat hij dingen doet die nou eenmaal noodzakelijk zijn. En dan staat er op een manier van, het gaat jullie eigenlijk niks aan wat er allemaal noodzakelijk is. Hoeven wij niet te weten, staat er niet bij. In de dingen die bij God te doen zijn. Maar wat dan nog wel concreet genoemd wordt als voorbeeld is dit van Johannes 13. Namelijk het wassen van de voeten betekent heus dat wie wij ook zijn, als wij geloven in de Heer Jezus Christus, als wij de woorden van Mozes en van de Heer Jezus geloven, dan reinigt hij ons en staan wij rein voor God en zijn wij in staat om God te dienen. En of wij eer van mensen hebben, ja, dat heeft er helemaal niks mee te maken dus. Het is er wel van invloed op in de praktijk, dat is jammer genoeg, maar het heeft er niks mee te maken. En dat is de grote gedachtegang hier.
Waar begint dan het een en houdt het andere op?
Wat?
De totale reiniging die plaats gehad heeft, waar begint die? Bij de bekering misschien? Of bij, als je wel als een kind van God?
Nou, daar praat ik liever niet over, want dan krijgen we weer een kerkscheuring. Er zijn er al zoveel door dat onderwerp ontstaan. Arminius en Gomares en noem maar op. Man. Waar begint het werk Gods? Dat weet ik niet. Dat maakt niet uit. Het gaat er niet om wanneer het werk begint tot reiniging. Het gaat erom wanneer het voltooid is. Want een halve reiniging hebben wij dus helemaal niets aan. Dus het is heus niet van belang. Het is theoretiseren. Hè? En in de theologie gebeurde dat dus altijd. Theoretiseren over dingen die volstrekt onbelangrijk zijn. Waarschijnlijk om de aandacht af te leiden trouwens van wat wel belangrijk is. Want wat belangrijk is,
als wij eenmaal gereinigd zijn, is dat er iets wat gebeurd is.
Juist.
En dat moment zou ik graag willen weten, dat vind ik een gewone vraag. Maar wat daarna gebeurt, is ook gewoon dat we elke dag zondigen en ook behoefte aan verzoening hebben elke dag.
Ja.
Maar waar begint het een en waar eindigt het andere? Dat vind ik, is dat zo'n domme vraag?
Nee. Het punt is namelijk niet. De kwestie is namelijk niet wanneer begint het. Wanneer is die volkomen reiniging voltooid? Nou, dat is al 19 eeuwen geleden gebeurd. Dat heeft niks te maken met iets in ons leven. Het heeft te maken met wat hij gedaan heeft. Niet met wat wij gedaan hebben. Dus valt het ook niet in ons leven te dateren. Het is wat hij gedaan heeft en dat is 19 eeuwen geleden gebeurd. Dat is net hetzelfde als, sinds wanneer is het dat eeuwig leven? Weet u wel, sinds wanneer hebben wij eeuwig leven? Nou, het eeuwig leven zelf wordt gedateerd in het jaar 32 van onze jaartelling, in ieder geval. In laatste instantie, dat leven wat daar ontstond hebben wij ontvangen, dus wij zijn zo oud ook. Dus of dan het leven van Christus, het heeft niks met ons leven als zodanig te maken. Maar die heel eenmalige reiniging is dus heel veel plaatsgevonden. Bovendien, dat staat gewoon in Hebreeën 1 vers 3. Nadat hij de reinigmaking van onze zonden teweeg gebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dus het moet voor die tijd gebeurd zijn. Lijkt me duidelijk, dat is dus al meer dan 19 eeuwen terug. Dus als wij in hem geloven, zijn wij geheel rein. En eerlijk gezegd, daarna kun je wel vragen, maar hoe zit het dan met die vuile voeten en wanneer worden die dan gereinigd enzovoort? Dan is mijn antwoord, en dat meen ik bloedserieus, dan is mijn antwoord, dat gaat ons niets aan, daar hebben wij niets mee te maken, want het is ons werk niet. En wij behoren alleen geïnteresseerd te zijn, want we praten over praktisch leven nou. Behoren alleen geïnteresseerd te zijn, niet in wat hij op zich genomen heeft, in zijn verantwoordelijkheid, maar eventueel behoren wij geïnteresseerd te zijn in onze verantwoordelijkheid. Wat is de verantwoordelijkheid die wij nu nog hebben? Hebben wij een verantwoordelijkheid in verband met onreine voeten? Het antwoord is nee. Want daar is die ander voor. Nou, dat is eigenlijk het verhaal, dat is de echte strekking van dit schriftgedeelte. Waar de Heer ongevraagd de voeten van de discipelen ging wassen. Ze hoefden niet aan voorwaarden te voldoen. Ze hoefden er ook niet om te vragen. De Heer deed het gewoon. Het probleem is alleen dat wij ons soms de voeten niet laten reinigen. Zoals Petrus, want ik moet me bij het voorbeeld houden. Maar in de praktijk betekent het dat wij dus niet geloven dat hij ons reinigt. Of dat wij zijn reiniging afwijzen. Een reiniging die hij wel degelijk tot stand brengt, maar die wij niet accepteren om een of andere reden. Wij accepteren zijn reiniging niet. Dat is de beste manier om te zeggen, want dan klopt het altijd. En dan blijven wij met het probleem van onze vuile voeten zitten. En dan is ons probleem, hoe komen wij eraf? Ja, maar dat is het probleem wat we zelf gemaakt hebben dan. En dat is dus zijn probleem niet, maar inderdaad het onze. Want het antwoord op de vraag hoe komen wij eraf is, gewoon laten doen. Dat wil zeggen zijn reiniging aanvaarden. En dat is het verhaal. Zodat er, dat, ik weet wel, in deze gedachtegang wordt dikwijls gevraagd, maar hoe kan het dan als we eenmaal rein zijn en we toch weer vuile voeten krijgen en dat hij dat dan toch, hoe kan je dan toch weer rein worden? Was het dan niet goed genoeg wat hij gedaan heeft? Moeten we dan nog meer gereinigd en geheiligd worden? Nee, precies, dan trek je precies de verkeerde conclusie. De conclusie is, wij zijn eenmaal gereinigd, dat voor elkaar heeft hij gedaan. Hij zorgt ook dat wij rein blijven. Wij worden dus niet onrein. Dat is de gedachte. En als iemand dan zegt, nou zijn we niet meer bij Johannes Evangelie, maar bij Johannes Brieven. Als iemand dan zegt, ja, maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Hè? Dan zeggen wij, nou ja, dat kan wel zo wezen, maar niettemin, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat was Johannes 1. 1 Johannes 1 hoor, dat staat er allemaal letterlijk. Staat in omgekeerde volgorde alleen. Er staat, het bloed, indien we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, sluit dat niet mooi aan dan bij Johannes 5 en Johannes 12. Indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, dan zijn wij de zijnen, hebben wij gemeenschap ook met de Heer uiteraard, hè, en met elkaar, samen in de opperzaal, en dan staat, en het bloed, het leven dus, het leven, de kracht van het onvergankelijk leven, voluit. Dat weet u toch, hè? Die kent u toch, die uitdrukking uit Hebreeën. Dat is het leven van de hoge priester namelijk. Hij is hoge priester geworden wegens de kracht van het onvergankelijk leven. Nou, het bloed, het onvergankelijk leven, de kracht van het onvergankelijk leven, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, die aan zijn rechterhand gezeten is uiteraard, reinigt ons van elke zonde. En dan schrikken gelovigen en zeggen, hoezo heb ik dan nog zonde? Ik dacht dat ik heel rein was. En dan zegt Johannes, nou ja, kijk, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij, de waarheid is in ons niet. Want we hebben wel zonde. Niettemin zijn wij geheel rein. Maar niet omdat wij geen zonde hebben of geen zonde doen. Maar omdat hij ons reinigt. Zodat ondanks dat wij zondigen. Of anders. Ondanks dat wij besmet worden met de zonde. Zijn wij niettemin rein. Niet voor mensen. Want dan moet je onder de wet gaan leven. Maar voor God. Omdat men door tot God slechts komt. Via degene die reinigt. En dat kan niet fout. Theoretisch, als we hier over menselijke zaken zouden praten, zouden we zeggen, nou, hij is degene die ons reinigt en door hem gaan wij, enzovoorts. Nou, hij zal altijd garant staan voor onze reiniging. Er kan ons niks gebeuren. Zelfs als wij niet volkomen, theoretisch, het is onzin hoor, maar stel dat hij ons niet volkomen zou gereinigd hebben, dan nog is dat onze verantwoordelijkheid op dat moment niet. En zelfs dan zouden we nog rein voor God staan, omdat dan onze hoge priester in gebreken gebleven zou zijn. Nou, sterker kan ik het niet zeggen. Maar het is natuurlijk theorie. Want zo werkt het niet. Dat betekent gewoon dat we inderdaad in Christus hebben de vrijmoedigheid en met vertrouwen door het geloof van hem. En dan citeer ik de opzet maar even dan weer ergens anders uit Efeze 3 dan maar. Hè? Ja, dat is het verhaal. Jezus, wetend dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. En, dat hij dus, en omdat hij de zijnen die in de ware wereld waren lief gehad had en eenmaal gereinigd had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, tot gevolg ervan, tot het eind aan toe, namelijk ook daarna, rein houden, zolang zij nog in de wereld zijn. En dan wordt er meteen gezegd, wordt er gesproken over, als het avondmaal gedaan was toen de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. Want dat gaat over het ongeloof van Jood, van het Joodse volk waarvan Jesaja gesproken had. Omdat zij niet geloofden in Mozes. Hè? Dus dat hoort er ook nog bij. Die werden dus niet gereinigd. Maar wij wel, vers 3 verder. Jezus wetende, nog een keer waar hij aan dacht. Jezus in het bewustzijn dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, waar laten we dat toch meer, hè? De Vader heeft hem gesteld tot een erfgenaam van alles, van alle dingen staat er eigenlijk letterlijk hoor, in Hebreeën 1, vers 2. Wetend dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Maar dat is hetzelfde als dat hij gesteld was aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon, ver boven elke overheid en macht. Kortom, het is hetzelfde als dat hij gesteld was tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Het is volstrekt hetzelfde. Jezus wetend dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij het afschijnsel was van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld Gods zelfstandigheid. Kortom, en dat hij van God uitgegaan was. Dat laatste staat er alleen, de andere twee dingen niet, maar het is volstrekt hetzelfde. Dat ziet u toch hopelijk, hè? Het is gewoon Hebreeën 1. Dus Jezus wetende dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, want hij was van God uitgegaan en hij ging weer tot God heen om op diezelfde troon te zitten. Toen, met al deze dingen als achtergrond en als decor, stond hij op van het avondmaal. Nou, opstaan is opstanding, dus hoef ik niet verder uit te leggen. Hij legde namelijk zijn klederen af, want dat is een beeld van de dood. En als u het nog nauwkeuriger wil hebben, wil ik het wel proberen hoor. Hij stond op van het avondmaal, strikt genomen is dat opstanding. Als je daarna zijn klederen aflegt, dan kun je moeilijk meer zeggen dat is dan de dood. Hoewel het niet helemaal ten onrecht is. Maar het is wat anders. Hij legde zijn klederen af, komt namelijk overeen met, hij heeft zich voor ons allen overgegeven. Voor de gemeente namelijk. Of zoals Efeze 5 zegt, hij heeft zich overgegeven om die gemeente zonder vlek of rimpel zijn Vader voor te stellen, te reinigen en te heiligen enzovoorts. Kortom, het afleggen van zijn kleding is het afleggen van de koningsmantel. Het afzien van de openbaring van zijn koninkrijk, want de mantel is de openbaring van het koninkrijk. Weet u wel? Die mantel die wel eens afgesneden werd, half zo, weet u wel? Van David en zo. Ja. En hij nam een linnen doek en omgordde zichzelf. Hè? Maar linnen is de kleding van de priester in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder. Omdat linnen staat ook voor de kracht van onvergankelijk leven. Het is eigenlijk gewoon opstanding eigenlijk. Hè? Wol is de oude mens, linnen is de nieuwe mens. Maar het is in het bijzonder dan ook de kleding van de priester. Hij legde dus het koningschap als het ware af en deed het priesterschap aan. Omgordde zichzelf, hè? Om aan het werk te gaan dus. Om te doen wat er bij God te doen was voor de mens. En wat was er dan te doen? Hij goot water, woord, in het bekken, want hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Weer Efeze 5. Wij worden gereinigd door het woord. Door welk woord? Heel eenvoudig. Onze zondige, besmette, belaste gewetens worden gereinigd wanneer wij geloven dat God ons gereinigd heeft. Want dan hebben wij geen geweten van zonde, geen weet van zonde meer. Dat is de uitdrukking uit Hebreeën, hoor. Dan zijn onze gewetens gereinigd. Zolang wij schuldig staan, zijn onze gewetens belast. Maar zodra wij horen en dus ook geloven dat die schuld is weggedaan en dat wij gereinigd zijn, staan wij ook inderdaad rein voor God. En kunnen we met vrijmoedigheid ingaan, alleen dan maar. Want als wij ons bewust zijn van zonde, kunnen we nooit met vrijmoedigheid tot God naderen. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Groot water in het bekken, men wordt dus gereinigd door het woord. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Wanneer men namelijk hoopt en gelooft op en in het woord, wordt men door dat bad des waters, namelijk door het woord, gereinigd. Een heel eenvoudige zaak. Het reinigende woord van God. Hij gooit dus water in het bekken. Leuk hè, hier zie je het wasvat actief. Uit het eigenlijke wasvat in de voet. Hij gooit water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij zichzelf omgord had. Hetgeen betekent dat als het ware de discipelen deel kregen aan hem en dus aan zijn lichaam. Dat drukt de eenheid van de gelovigen met Christus uit. Maar wat zei Hebreeën 2 ook alweer? Hij die heiligt en zij die geheiligd worden ze alle uiteen. Dus gaat het met dezelfde linnen doek. Volstrekt dezelfde waarheid. En toen kwam Simon Petrus en die begon vragen te stellen. Zult gij mij de voeten wassen? Toen zei de Heer, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Waarom? Omdat de voetwassing een uitbeelding is van wat na deze zou komen. Namelijk de hoge priesterlijke werk van Christus. Door wie wij met vrijmoedigheid kunnen naderen tot God. Omdat wij door hem gereinigd zijn. Eenmaal helemaal in het verleden en gereinigd worden in het heden en door wie wij ook in alle andere opzichten voorzien worden van al wat wij nodig hebben. Want de zin is niet af hoor. Dat is ook een misverstand hè. We worden niet voorzien van al wat we nodig hebben. Wel nee. We worden voorzien van al wat wij nodig hebben om de levende God te dienen. Want wij zijn Gods maaksel. Geschapen in Christus Jezus, Efeze 2. Tot goede werken, welke Hij voorbereid heeft, opdat wij daarin, in die werken, zouden wandelen. Dat is het hele verhaal. We zijn zijn schepsel. We zijn een nieuwe schepping geworden in Christus. Opdat wij de levende God zouden dienen. Opdat wij zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders. Opdat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Ik citeer zo links en rechts maar wat weg hè, uit Efeze en uit Romeinen 6 enzovoort. Daartoe worden wij gereinigd. En ik moet er meteen bij zeggen. Zolang wij niet van plan zijn om de levende God te dienen. Zullen wij vermoedelijk ook niet leven in het bewustzijn van dat we rein geworden zijn. Want ik denk dat het andersom ook werkt namelijk. En zodra wij bereid zijn om de levende God te dienen, zullen wij eerst moeten leren dat we inderdaad volkomen rein staan voor God, ondanks dat wij liegen als we zeggen dat we geen zonde hebben.
Nou, ik dacht dat dat langzamerhand wel duidelijk moest zijn. Andersom, ik zou niet inzien waarom iemand gereinigd zou moeten worden, ook van onreine voeten, ware het niet dat hij bereid is de levende God te dienen. Want daartoe worden wij gereinigd. Dat geldt trouwens eigenlijk in helemaal in de breedte voor heel het verlossingswerk van God. Het gaat er namelijk om dat wij hem zouden dienen. Alsnog in staat zouden zijn hem te dienen. Daartoe moeten wij 1. Gereinigd worden. Punt 2. In het bezit gesteld worden natuurlijk van de mogelijkheden. Namelijk het eeuwig leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zoals Petrus dat dan bij andere gelegenheid uitlegt. En dat is wat onze hoge priester doet. En nu we toch de vergelijking gemaakt hebben met Efeze, wil ik daar nog wel even verder op wijzen. In Efeze staat niet alleen maar dat de Heer ons gereinigd heeft en nog steeds de gemeente reinigd houdt voor wie hij zich heeft overgegeven. Maar er staat ook dat hij het hoofd is van de gemeente. Dat moet dan hetzelfde zijn als de hoge priester. Waarom ook niet? Een hoge priester is eigenlijk een hoofdpriester. Dat kun je zelfs vertalen met hoofd, namelijk priester, maar goed. Maar hij is het hoofd van de gemeente en hij geeft aan de leden van het lichaam alles wat die leden van dat lichaam daadwerkelijk nodig hebben. En dat is niet alleen reiniging. Trouwens, bloed reinigt niet alleen, bloed brengt ook voedsel, geeft ook kracht en al die dingen meer. En dat is ook wat de hoge priester doet, ons bekrachtigen tot alle goed werk. Maar dat was weer een ander schriftgedeelte. Maar daarover hebben wij het wellicht een volgende keer.